Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Boeken zijn er volgeschreven over de Tweede Wereldoorlog en de gruwelen van de Holocaust. Het lijkt wel alsof al die historici zichzelf keer op keer dezelfde vraag stellen. Hoe kon het Duitse volk vallen voor het nazisme? En wat was daarin de rol van Adolf Hitler? Wat zegt 75 jaar aan Hitleronderzoek over de geschiedenis als wetenschap? Daar gaan we het vandaag over hebben met Bart Funnekotter en Hendrik Spiering. Mijn naam is Lucas Brouwers. Bart, niet zo lang geleden op de redactie hadden wij het over, ja, ik noem het maar even de Hitler-literatuur. En jij verzuchtte, over Hitler is alles al geschreven. En toen spitste ik mijn oren, want dat klonk alsof ja, de geschiedenis klaar is misschien wel. Hoeveel boeken over Hitler heb jij gelezen?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik heb in ieder geval alle grote biografieën gelezen. Dus dan heb je het over Vest, Longrich, Kerschel, Alan Bullock. Maar daarna heb ik natuurlijk een heleboel boeken eromheen gelezen wel over het nazisme. Ja, ik heb mijn studeerkamer is keurig ingedeeld per onderwerp. En de Tweede Wereldoorlog heeft anderhalve boekenkast. En dan heb je het toch over 400 titels zeker.
En die gaan dan over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen? En
ja, dat is van alles. Dat is van Holocaust en Jodenvervolging tot krijgsgeschiedenis, tot biografieën van belangrijke spelers en dergelijke. Dus dat is gewoon in het algemeen. Ja, dan heb ik nog, moet ik wel bij zeggen, een apart kastje met 200 boeken over de luchtoorlog in de Tweede Wereldoorlog. Want dat is een soort van extra hobby van me.
Dat is een eigen boekenkast.
Ja, dat heeft zijn eigen kastje, ja.
En Hendrik, verslind jij ook boeken over de Tweede Wereldoorlog zoals
nee,
Bart dat doet?
Ik heb zeg maar in de trein naar het einde van de geschiedenis heb ik in mijn eerste jaren al de afslag naar Romeinse en middeleeuwse geschiedenis gedaan tijdens mijn studie. Dus het blijft je altijd interesseren natuurlijk. Maar zoveel boeken heb ik er niet over gelezen.
En wat mij altijd opvalt, is het aanbod is ook enorm. Er verschijnen jaarlijks over geen historisch onderwerp zoveel boeken, zoveel als over de Tweede Wereldoorlog en dan ook over Hitler. En je kunt ook niet voorbij Discovery Channel, National Geographic, History Channel zappen zonder dat er een documentaire bezig is over Hitler.
Our understanding of Hitler is central to our self-understanding. And if anyone can advance the understanding of Hitler, then that is well worth undertaking.
Well, good luck.
We've seen Hitler's dogs, his women, his cars, his food, his generals, his secretaries, his secret weapons, and his drug habit. Never before seen footage in glorious color. Fascinating fascism.
Driven by the darkest minds, sinister ambition, and ruthless leaders. Unprecedented technologies were developed. They had one aim, to turn the world upside down. See the scars they left behind. Nazi megastructures on National Geographic Channel.
Bart, jij hebt hier ook langs. Kun jij dan nog geïnteresseerd blijven kijken en hoor jij dan nog iets nieuws?
Nou, toen we dus op de redactie hadden van, zullen we hier niet een keer iets over doen? Zullen we eens een podcast maken? Mijn eerste reactie was van, oh nee, ik heb echt geen zin om een podcast over Hitler en het Derde Rijk en het nazisme te maken. Want daar is echt alles wel over gezegd, als je dat op een verhalende, biografische wijze doet. Alles van het drugsgebruik van Hitler, het feit dat hij vegetariër was, had hij 1 of 2 teelballen. De relatie met Eva Braun, zijn antisemitisme, alles is, er valt bijna niets nieuws meer over te zeggen. En daarom had ik toen we spraken over, goh, wat zullen we eens nog voor afleveringen van Onbehaarde Apen maken, niet zo heel veel zin om daar een podcast over te maken. Maar al pratende kwamen we dus op de, wat ik zou noemen, dan de Hitlerkunde, de historiografie. Hoe is er geschreven over Hitler en het Derde Rijk? En dat is eigenlijk wel een onderwerp waar denk ik niet heel veel mensen bekend mee zijn. En wat wel heel fascinerend is, omdat het iets zegt over hoe er door wetenschappers is aangekeken tegen die geschiedenis. En het leert je ook dat, al naar gelang vanuit welke hoek je naar die geschiedenis kijkt, je andere uitkomsten krijgt en andere antwoorden krijgt op de vragen die je stelt. Dus toen dacht ik van, oké, misschien is nog niet alles gezegd over Hitler.
En is dat dan ook de blik waarmee jij een nieuw boek tegemoet treedt? Als dat op jouw nachtkastje ligt, van ga je dan expliciet heel op een bijna metaniveau op zoek naar van wat voegt deze auteur op welke manier toe aan wat we al kennen over Hitler?
Ja, zeker. En ik moet eerlijk zeggen dat bijvoorbeeld de wat nieuwere biografieën, bijvoorbeeld die van Peter Longerich, die hebben het een stuk moeilijker. Want de grote gevechten zijn wat dat betreft, denk ik, wel gestreden. Het is nu een beetje uitgekristalliseerd. De manieren waarop je tegen Hitler aan kan kijken en hoe je dingen met elkaar kan combineren om tot een zo goed mogelijk beeld van de persoon Hitler en vooral het Derde Rijk daaromheen en de Tweede Wereldoorlog die hij veroorzaakte en die uitmonden in de Holocaust.
Ja, want Hitler is alleen maar interessant omdat het zo'n gruwelijk afloop heeft, dat hele verhaal. Ik bedoel, tot 1933 is het gewoon een beetje een weerde politicus in het Weimar-republiek.
Ja, nee, dat klopt. Tot 1933 had hij ook wel een biografie verdiend. Als hij daarna, ja, zou ik maar zeggen, van het toneel was verdwenen omdat hij aan een hartaanval was doodgegaan, was het een interessante figuur geweest. Maar de volle historische importantie, ja, die krijgt hij natuurlijk pas na 1933 als hij aan de macht komt.
En jouw stelling is dus, Bart, dat er op het biografische vlak sowieso eigenlijk geen eer meer te behalen is bijna, omdat alle feiten bekend zijn, 3 keer zijn omgedraaid en geïnterpreteerd.
Er komen geen grote nieuwe belangrijke bronnen meer bij. Dus je gaat geen grote vondst doen die het hele beeld van Hitler zal kantelen. Waar het om gaat is nu, op wat voor manier kijk je naar die periode in de geschiedenis? Wat is je aanvliegroute? Wat is het systeem wat je gebruikt om de Hitlerjaren te beschrijven en te verklaren?
Ja, terwijl in het grote publiek, en zo ben ik ook opgegroeid in de jaren 60 en 70, met allemaal mensen om me heen die de Tweede Wereldoorlog nog hadden meegemaakt, echt van nabij. Hitler was een demon, was het ultieme kwaad, ja, die dat allemaal veroorzaakt had. En als we Hitler in de wieg gesmoord hadden, dan was de wereld een stuk beter geweest. Ik denk dat de geschiedschrijving dat iets subtieler aanpakt.
Dat denk ik ook, dat weet ik wel zeker.
En wat we gaan doen deze aflevering is dus eigenlijk met naar de geschiedenis van de geschiedenis kijken. De historici volgen in de jaren na Hitler. Kijken hoe zij grip probeerden te krijgen op deze man. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog heel even kort toch, zodat iedereen bij is, toch even de basics. Niet omdat we daar iets nieuws van gaan leren, maar zodat iedereen aan boord is. Bart, kun je nog heel even in het kort het verhaal van Hitler vertellen?
Heel kort. Adolf Hitler werd geboren als Oostenrijker. Faalde in zijn jonge jaren. Had ambitie om architect of schilder te worden. Maar het lukte niet om die carrière op te zetten. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, begaf hij zich naar Duitsland en meldde zich aan als vrijwilliger voor het Beierse leger in München. Hij vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat deed hij verdienstelijk. Hij was moedig. Hij kwam terug uit de Eerste Wereldoorlog, zwaar teleurgesteld over het verlies van de Duitsers. In 1919 maakte hij een omslag, werd zijn persoonlijkheid anders. Hij werd een politiek persoon. En het antisemitisme, wat hij had opgezogen in zijn Oostenrijkse jonge jaren, werd toen heel belangrijk in zijn totale wereldbeeld. Nou, hij kwam bij een partij, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Dat was een klein partijtje van niets, maar hij bleek een groot redenaar te zijn en hij slaagde erin om die partij populairder te maken. Hij pleegde een staatsgreep in 1923 in München, die mislukte. Daarvoor werd hij veroordeeld tot een korte gevangenisstraf en in de gevangenis schreef hij toen Mein Kampf, Mijn Strijd, zijn autobiografie waarin hij zijn politieke programma ontvouwde. Daarna moest hij de nazi-partij weer helemaal opnieuw opbouwen. Door de economische crisis ging het steeds slechter in Duitsland. Kregen de nazi's de wind in de zeilen. En uiteindelijk, na een aantal verkiezingen werd hij in 1933 de grootste partij. Hij schakelde de rest van het parlement uit. Zodat hij bij volmacht alleen kon regeren zonder parlementaire controle. Werd niet lang daarna niet alleen kanselier, maar ook president van Duitsland. En daarmee was hij alleenheerser. En vanaf 1939 stortte hij de wereld in oorlog. Een oorlog die uiteindelijk tientallen miljoenen doden heeft gekost. En waarvan de beruchtste episode waarschijnlijk de moord op de 6 miljoen Joden is. Die de geschiedenis ingaat als de Holocaust.
En Hitler komt aan zijn einde door zelfmoord.
Zelfmoord.
Als het eigenlijk geen toekomst meer is voor het Derde Rijk, dat de oorlog gaat verloren worden.
Ja, nou dat is geen toekomst, is een eufemisme. Inderdaad, de Russen staan al op de stoep van de Hitlerbunker in Berlijn en hij pleegt zelfmoord inderdaad.
En dan pakken wij het hier nu op.
Ja.
Want gedurende zijn leven hebben journalisten natuurlijk over Hitler geschreven. Maar ja, eigenlijk na die Tweede Wereldoorlog, als die beklonken is, dan kan de geschiedschrijving beginnen.
Klopt.
En dan ben ik benieuwd, wat gebeurt er dan?
Nou, die begint vrijwel meteen. En je hebt natuurlijk een Duitse geschiedschrijving en een internationale geschiedschrijving. En die zullen we in deze aflevering een beetje door elkaar heen behandelen. De eerste internationaal historicus van formaat die iets zegt over Hitler is de Engelse historicus A.J.P. Taylor. Echt een grote naam. Er zullen meer namen langskomen in deze aflevering. Ik zal het proberen te matigen, maar aan sommige namen ontkom je niet. A.J.P. Taylor schreef al in 1945 een boek over de geschiedenis van Duitsland, waarin hij Hitler plaatste in een soort van continuum. Wat langer was dan alleen het Derde Rijk. A.J.P. Taylor vond Hitler een normale Duitse leider, zo je wil. En die paste in een lange rij van Duitse agressievelingen, waar toen ook Bismarck, de kanselier die het Duitse keizerrijk verenigde in 1871, en Wilhelm II, de Duitse keizer, in die rij hoorde Hitler ook. Dus A.J.P. Taylor zag een soort van continuum. In Duitsland zelf zie je dat in de eerste jaren na de oorlog werd er nauwelijks gesproken over Hitler. Dat werd een beetje verzwegen. Maar historici die zich eraan waagden, die schilderden de nazi's toch wel af als een soort van bende die een soort van staatsgreep had gepleegd en zo het hele Duitse volk had meegevoerd de ellende in. Maar die school van Taylor, zo je wilt, dus dat Hitler past in een lange rij van Duitse agressievelingen, dat is een school die zich verder ontwikkelde in de decennia daarna. En die noemen we de Sonderweekschool. Sonderweek is een Duits woord. Dat betekent bijzondere weg, speciale weg. En de these is dus dat Duitsland vanaf het begin van de 19e eeuw een bijzondere weg door de geschiedenis heeft gelopen. Anders dan de rest van Europa. Waar de rest van Europa hortend en stotend naar een soort van parlementaire democratie toe ging, wandelde Duitsland het pad van dat leidde tot een autoritair regime en tot verschillende autoritaire regimes en combineerde in het allerverschrikkelijkste autoritaire regime wat je kan voorstellen, dat van de nazi's.
Ja, dat is wat in Nederland de Duitsers deugen niet wordt genoemd.
Ja,
het wordt van kwaad tot erger.
Ja.
Eerst vallen ze Frankrijk aan in de 19e eeuw, dan krijg je de Eerste Wereldoorlog. Het wordt alleen maar erger.
Klopt. En dat
is een soort kloppende machine van de Duitse expansiedrift.
Klopt. En dat is dus typisch Duits. En waar zit dat typisch Duitse nou in? Dat dus de 19e eeuw was een eeuw van modernisering, industrialisatie en dergelijke. En in andere landen ging dat gepaard met horten en stoten, met een toename van democratie. Maar de Duitsers sloegen de andere kant op. Die werden autoritair. En het interessante is dat de Duitsers zelf in de 19e eeuw zagen ze dat juist als iets heel goeds. Want het land werd machtiger en krachtiger en rijker. Maar wat er dus vermeden werd, dat was de chaos van de democratie die daar in andere landen, bijvoorbeeld als Frankrijk, om de hoek kwam.
Allemaal instabiele regering in Frankrijk.
Klopt. Dus die Duitse Sonderweek, daar ging het al over eind 19e eeuw. En toen werd het als iets gepresenteerd waar de Duitsers zelf wel trots op waren. Maar na de Eerste en vooral de Tweede Wereldoorlog, toen werd die Zonderweg, dus die bijzondere weg, helemaal op een andere manier bekeken. Namelijk, ja, die Duitse bijzondere weg, dat is dus de weg die leidt van Bismarck naar Auschwitz.
Ja.
En in dat kader moet je dus ook de nazi's zien als een typisch Duits fenomeen.
Ja, er wordt dan wel gezegd dat de Duitsers dus eigenlijk geen volledig burgerlijke samenleving hebben gehad, omdat altijd de militairen en de gehoorzaamheid en het gezag altijd een veel grotere rol zijn blijven spelen dan in Frankrijk en Engeland.
Ja.
Speelt het dan ook een rol in politiek? Ik zie een soort parallel tussen het Duitse probleem moet nu voor eens en voor altijd worden opgelost, internationaal ook. Duitsland wordt gespleten. Kun je het ook in die trant zien dat met die Zonderweg er dus ook uiteindelijk heftig ingrijpen in Duitse politieke staatsvorming kan worden verantwoord?
Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Want er waren natuurlijk mensen die van plan waren om na de Tweede Wereldoorlog van Duitsland een agrarische samenleving te maken. Het Morgenthau-plan heet dat.
Amerikaans plan, ja.
Ja, en dus de Duitsers konden, die moesten een lesje worden geleerd. Want kennelijk zat het zo in die volksaard opgesloten. Dat gemarcheer en dat geverover en dat gemoord.
Ja, en het was natuurlijk ook onvoorstelbaar hoe lang die Duitsers bleven doorvechten. Terwijl ze al verloren hadden eigenlijk vanaf... Ja, 44, begin 45, duurt het nog bijna een half jaar voordat ze zich overgeven.
Daar speelden natuurlijk hele andere dingen mee dan het feit dat ze nu eenmaal Duitsers waren die graag oorlog voerden. Er waren hele ingewikkelde maatschappelijke en sociologische processen lagen eraan te grondslag. Maar inderdaad, het idee dat Duitsers gewoon van zichzelf nu eenmaal autoritair angehaucht waren, zou ik bijna zeggen.
Dat is dus die theorie, hè? Het is niet dat wij dat denken.
Nee, maar dat is de theorie. Maar dat is een theorie die belangrijke medestanders heeft gehad. En je ziet ook die theorie, die loopt dus lang. Want een beroemd boek wat daar ook bij aanhaakt is Hitlers gewillige beulen van Daniel Jona Goldhagen uit 1996. Dat is een boek waar gigantische polemiek rondom ontstond.
Ja, dus bijna 50 jaar later.
Ja, klopt. Ja. En wat zegt Goldhagen? Het Duits antisemitisme, dat was een heel bijzonder antisemitisme. Dat was extreem virulent, extreem gewelddadig. Dat zat helemaal in elke vezel van de maatschappij. En dat maakte dat zoveel mensen wilden meewerken aan het vernietigen van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat maakte dus dat het Duitse antisemitisme, dat was, zal ik maar zeggen, het antisemitisme met doping. Dat was gewoon
erger kon niet.
Erger kon niet. En daar, dus Goldhagen poneert daar dus ook weer een stelling die past binnen dat Zonderweg-frame. Dat in Duitsland waren dit soort dingen erger dan elders.
En de persoon Adolf Hitler hierin, die klinkt bijna als een exponent van die bijzondere route die Duitsland dus aflegt al sinds de 19e eeuw.
Die paste daarin. En natuurlijk, Hitler was wel was Hitler. Dus hij was ook bijzonder op zijn manier. Maar geen verrassing, laat ik het zo zeggen.
Nou ja, het is eigenlijk een product van die hele ontwikkeling die nou eenmaal voort moest denderen.
Klopt, ja.
Het was eigenlijk geen rem.
En je zou voor Hitler dus bijna een ander. Ik bedoel, de processen met deze blik, die processen zijn zo diep en onstuitbaar bijna, dat het bijna logisch was dat er
zoiets moest gebeuren.
Ja. Ja, grappig genoeg is dan Hitler, de rol van Hitler bijna op marxistische wijze een soort exponent van een ontwikkeling in de geschiedenis die voortdendert.
Ja.
Maar er zit ook wel iets in, als je als historicus met deze blik kijkt, dan zoals je al een beetje aangaf, Bart, ga je een beetje ook mee in dat 19e eeuwse romantische beeld van die Duitsers als een bijzonder volk. Dat zit hier ook een beetje in. Dus ik ben wel, als je het zo uniek Duits bestempelt, dan kan ik me voorstellen dat je heel veel vragen ook niet meer stelt. En dat je het is in die zin misschien ook een makkelijk antwoord.
Ja, maar het komt ook door de overweldigende misdaden die er zijn gepleegd natuurlijk. Want als Hitler gewoon een normale dictator was geweest, zoals Franco in de jaren 30 ook een hele akelige dictator was in Spanje. Maar ja, het schoot ook allemaal mensen dood. Maar niet van die industriële vernietigingsschaal. Wat er met de Joden en de homoseksuelen, dat hele rijtje, dat is allemaal even verschrikkelijk. En dat is zo onvoorstelbaar, daar moet een onvoorstelbaar antwoord op komen eigenlijk. Maar ja, aan de andere kant is het ook onbevredigend. Want ja, hoe kan een volk zo slecht zijn eigenlijk? Dat is ook niet helemaal volgens de... Dat gaat ook vervelen bijna. Dat kan niet kloppen gewoon.
Ja, en het voelt ook alsof, zal ik maar zeggen, toen de Duitsers eenmaal in een rubberbootje op deze rivier zaten, toen was dit het onherroepelijke doel waar de stroom ze naartoe zou leiden. En je kan aan de ene kant zeggen dat deze verklaring leidt tot een collectieve schuld van de Duitsers, want ze deugden allemaal niet. Maar de schuld is ook weer zo collectief en ze waren ook weer zo machteloos, zo je wil, in dit proces, dat het ze tegelijkertijd ontslaat van verantwoordelijkheid.
Ja, het is allemaal de schuld van Luther, om de wijze van spreken. Ja, dat is ook niet normaal natuurlijk.
Ja, of dat in 1848 Frederik Willem IV weigerde de Duitse kroon aan te nemen of zoiets dergelijks. Dus,
en dan stroomt het water voort aan de andere kant op. Ja. Dat is niet. Plus dat natuurlijk ook. Als je in Duitsland is ook een heel beschaafd land. Dus hoe kan je dat dan allemaal weer?
Ja, nee, maar dat is natuurlijk dat is de vraag. Hoe kan het volk van Beethoven en Goethe dit nu op zijn geweten hebben? En dan kan je zeggen van ja, dat Beethoven en Goethe is de andere kant van de medaille. En de ene kant, dat is die Duitse hang naar autoriteit en naar gezagsgetrouwheid. En ook de neiging om geweld toe te passen op mensen met wie je die niet bij de Duitse club horen, niet bij het Duitse volk horen.
En je hebt dan die zonderweekblik, een van de eerste pogingen om het onverklaarbare bijna toch te begrijpen en te kunnen verklaren. Is het dan de dominante stroming en komt er nog een tegenreactie op?
Nou, die tegenreactie krijg je op een gegeven moment in de jaren 80. Ten eerste omdat je hebt een groep van, zal ik maar zeggen, wat conservatieve historici. Die zijn sowieso een beetje klaar met het hele debat over de Tweede Wereldoorlog en de schuldvraag en de Holocaust. Die zeggen, nou, het gijzelt de Duitse maatschappij, de West-Duitse maatschappij, moeten we dan zeggen, voor de duidelijkheid. Wordt gijzeld door de discussie. Daar moeten we een beetje vanaf. En wat zij zeggen, en dat is echt een radicale stap. Het Derde Rijk en wat eruit voortkwam, de Holocaust, dat is niet iets unieks. Dat moet je zien in het kader van de hele 20e eeuw. En dan met name als het gaat om de confrontatie, de strijd die er bestond tussen het communisme en, zo je wil, de rest van de wereld. Want zij zeggen, kijk wat er in de Sovjet-Unie gebeurde. Je had daar de revolutie van 1917. Daarna brak onmiddellijk de rode terreur uit. Daar werden de hele bourgeoisie werd vernietigd, lijfelijk. Die verdwenen in kampen. De koelakken, de rijke boeren, dat was je al als je in plaats van één koe ook nog een koe en een geit had, werden vernietigd. En die mensen zeggen, dus die conservatieve historici, die zeiden nee, dus je moet het nazisme zien als een reactie op die uitwassen van het Sovjet-communisme.
Ja, want vergis je niet, dat was een gruwelijke dictatuur. Het is heel vaak goed gepraat door communistische propagandisten. En dat
fellow travelers.
Fellow travelers, maar er werden duizenden, miljoenen mensen tegen de muur gezet. Dus vinden massagraven nog steeds van 20, 30.000 mensen die allemaal met de handen op de rug gebonden zijn. Ik bedoel, het is ook in dat genre een bijzonder gruwelijke dictatuur geweest.
Als ik dan een naam moet noemen hierbij, dan moet je denken aan de Duitse historicus Ernst Nolte. En die vatten het heel bondig samen. De Gulag-archipel was er voor Auschwitz. Dat is de volgorde waarin dingen gebeurden.
En waar een zonderweekhistoricus het groot glas op Duitsland legt, legt iemand als Nolte, die zoomt eigenlijk verder uit en die zegt van ja, maar je moet de breder kijken. Ja. In het begin van de 20e eeuw en wat er allemaal gebeurde.
Klopt, dus die kijkt niet alleen naar Duitsland, maar die kijkt dus naar heel Europa. En inderdaad naar de botsing van verschillende wereldbeschouwingen, zoals die in de 20e eeuw plaats had in Europa. En die komt dan tot die vergelijking en die zegt dus alles wat de nazi's deden, hadden de Sovjets al gedaan. Het enige wat nieuw was, was de techniek van het vermoorden. Die vergassing. Dus wat de nazi's deden, was een laatste technologische stap. Maar het uitsluiten van mensen, het opsluiten van mensen, het vermoorden van mensen, dat hadden de Sovjets allemaal al gedaan. En het enige wat de nazi's deden, was er nog een extra technologische draai aan geven die het allemaal nog gruwelijker en onmenselijker maakte, zo je wil.
Nou, kreeg hij Duits, zouden dan de zonderweek mensen zeggen. Ja.
Dan krijgt Nolte en de zijne, dan moet je ook denken, de zijne, iemand als Joachim Vest, de Hitlerbiograaf en hoofdredacteur van het feuilleton van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, waarin veel van dit debat werd gevoerd. En dit debat, dat is de geschiedenis ingaan als de historikersstrijd. Want het geluid van Nolte en Vest, dat bleef natuurlijk niet onweersproken, want er zaten natuurlijk mensen aan de andere kant die zeiden, ho, nu zijn jullie Duitsland helemaal aan het vrijpleiten van schuld. En ik denk de bekendste naam die in die kringen, van zich liet horen was Jürgen Habermas, de filosoof. En die zei, jullie zijn nou de Duitse schuld helemaal aan het wegpraten. En zeggen, ja, dit was alleen maar een reactie op wat Stalin allemaal voor gemeens deed.
Want ja, maar dat hadden we net bij die Zonderweek eigenlijk ook. Dat daarmee het ook eigenlijk vrijgepleit. Want het is allemaal al in 1848 begonnen.
Is het voorbestemd, inderdaad.
Maar er zit nog iets ongemakkelijkers in. Namelijk dat het ook... Het waren de nazi's zelf die waarschuwden voor de opkomst van het communisme. En
zeker.
In zekere zin komt dat frame nu weer een beetje terug in deze blik op de geschiedenis.
Ja, het is bijna nazistische propaganda. We moesten wel, omdat zij waren begonnen.
Maar kan ik me voorstellen dat een verwijt zou kunnen zijn.
Het was natuurlijk niet onwaar dat communisten in 1919 in Duitsland hebben geprobeerd met opstanden en een soort van staatsgreep te plegen. Er was natuurlijk een heel spannende tijd vlak na de Eerste Wereldoorlog, waarin veel van die nazi-leiders gevormd werden in hun denken. Waarin inderdaad sprake was van een strijd met het communisme.
Ja, want die hele Weimar-republiek, wat is het, van 1919 tot 1933. In het begin ging het nog wel, maar op een gegeven moment heb je allemaal van die knokploegen van communisten die dan met nazi's...
Met de bruinhelmen gaan knokken. Ja.
En de Weimar-republiek is dan de democratie tussenfase tussen, zeg maar, na de Eerste Wereldoorlog.
En het begin van het Derde Rijk in 1933. Dus het feit dat... De nazi's zeiden dat ze zich verzetten tegen de communisten. Dat maakt het nog niet, zou ik maar zeggen, onwaar. Want dat deden ze ook echt. En het is natuurlijk ook zo dat Sovjet-Rusland als een enorme schaduw over Europa hing.
Maar hoe stellen die lui zich dat dan voor, die historici die dat voorstellen? Dat dan in Duitsland zeggen, oh wacht even, de Russen die vermoorden ook op grote schaal. Dan kunnen wij het ook wel gaan doen.
Nou,
zo gaat dat toch niet?
Nee, maar het is meer, en ik zeg niet dat ik dit vind, maar ik probeer meer hun mening samen te vatten en te verkondigen inderdaad. En wat zij zeggen is, er is een strijd aan de gang. Dat is een strijd op leven en dood tussen verschillende wereldbeschouwingen. En kennelijk zijn dit de wapens die je moet gebruiken als je die strijd wilt gaan winnen. Dus het is een soort van, we kunnen niet anders, want de communisten doen het ook.
En daar speelt dan ook een rol bij dat, zeg maar, de definitieve stappen naar die massavernietiging zijn tijdens de oorlog genomen, niet daarvoor.
Nee, klopt inderdaad. Er vindt een enorme radicalisering plaats als de Tweede Wereldoorlog eenmaal begonnen is.
En wat ik me afvraag over de geschiedenis als vak. Verschillen de mensen van de Zonderweek en de mensen als Nolte nou heel erg in hun methode? Hebben ze andere technieken waardoor ze tot andere inzicht komen? Of zit het verschil meer in de feiten die ze uitlichten? Herordenen ze gewoon het narratief? Of kijken ze echt op een andere manier naar de geschiedenis?
Ik denk dat ze naar andere dingen kijken. Als je de Zonderweek theorie aanhangt, dan ga je staan in 1813 en dan kijk je zo naar 1945. Als je die conservatieve vleugel binnen de historiker strijdt, dan ga je bij wijze van spreken midden in Europa staan en dan kijk je om je heen.
Ja.
Dus de een kijkt in de tijd, de ander kijkt geografisch, zo je wil.
Ja, wie waren in 1930 eigenlijk de bad guys? Dan valt Stalin toch wel op.
Ja, nee, dan valt Stalin wel op. Dus de een kijkt in de vierde dimensie, zou je kunnen zeggen, en de andere in de eerste twee. Die kijkt om zich heen.
Maar ze gebruiken het allemaal dezelfde
perspectief.
Het is een verschil in perspectief, ja.
Ja, ze gebruiken ook allemaal dezelfde basisstudies over hoe de Gestapo optrad in Stuttgart, bij wijze van spreken. Weet je, dat staat allemaal niet ter discussie.
En speelt Hitler dan, want in de Zonderweek speelde Hitler geen majeure rol. Is dat anders voor de mensen die dat conservatieve hoek bestrijken in die historicusstrijd? Zijn die nog geïnteresseerd in Hitler als figuur en kennen ze hem nog een bijzondere rol toe? Of is Hitler dan nou eenmaal de verpersonificatie van die tegenreactie op het communisme?
Ja, dat laatste. En kijk, het feit dat mensen grote structuren zien, wil natuurlijk niet zeggen dat de persoon Hitler veronachtzaamd wordt. Ook niet binnen de Zonderweek discussie. Want die was er natuurlijk wel en die had zo zijn eigen bijzondere eigenschappen. Dus die was er wel. Maar
die was deel van de symfonie, van de Duitse symfonie. Maar je
kan zeggen dat historici, zeker in de 20e eeuw, voelen zich niet meer prettig met een verklaringsmodel waaruit je de geschiedenis verklaart aan de hand van de biografie van belangrijke figuren. We hebben natuurlijk eerdere afleveringen gemaakt over Napoleon met onbehaarde apen. Daar was dat ook de centrale vraag. Hè? Was Napoleon nou degene die de geschiedenis maakt of werd hij door de geschiedenis gemaakt? Nou, die discussie speelt ook rondom Hitler. Maar inderdaad, als je kijkt naar die zonderweekdiscussie of de historikerstrijd, dan gaat het toch om hele grote krachten waarbinnen Hitler wel functioneerde. Maar die grote krachten waren bepalend.
Ja, wat dat betreft is misschien wel goed om even te zeggen dat dit ook allemaal vooruitgang van de geschiedschrijving was. Omdat in de 19e eeuw was nog heel, niet bij iedere historicus, maar heel sterk het gevoel van grote mannen maken de geschiedenis. Napoleon, Caesar, die hebben de boel vooruitgebracht. Waardoor is de middeleeuwen in puin gegaan door de investituurstrijd, door de ruzie tussen de keizer en de paus. Hendrik de Vierde en Gregorius de Zoveelste. Die mensen die zijn heel belangrijk. En nu gaat het heel erg over structuren. Dus dat is op zich, ja, vind ik, vooruitgang eigenlijk.
Ja.
En is er dan niet iemand die toch de persoon Hitler neemt? Want ik bedoel, er is heel veel Hitler-kennis aan ons overgeleverd. Mm-hmm. Dat klinkt nu een beetje alsof dat vooral Hitler-trivia is. Is er toch niet een manier om Hitler centraler te zetten in de geschiedenis en op die manier proberen te verklaren wat er is gebeurd?
Jazeker. En dan kom je dus uit bij wat je de derde belangrijke school zou kunnen noemen. Dat is de school van de structuralisten of de functionalisten. En dat zijn mensen die kijken naar hoe de nazi-partij, hoe de Duitse staat, hoe de Duitse samenleving zich rond Hitler heeft gevormd. Hoe ze zich verhielden tot deze man die de leider was van de partij en het land. En dat is een school die ook al tijdens de historikerstrijd werkzaam is. Ze functioneren rondom het Instituut voor Zeitgeschichte in München. En daar gaat men met sociologisch gereedschap de vraag te lijf: hoe moeten we het Derde Rijk nou verklaren? En hoe moeten we verklaren dat het zo gigantisch uit de hand is gelopen en dat het eindigde in de moord op 6 miljoen Joden? En zij gaan dus op zoek naar structuren. Hoe werken mensen? Hoe werkte de staat? Hoe werkten diensten? En daar komt dus uit naar voren dat misschien, als je van afstand naar het Derde Rijk kijkt, dan denk je het is een heel strak geleide autoritaire toestand. Maar het Derde Rijk was in feite één grote chaos. Bureaucratisch, politiek, militair. Iedereen deed maar wat, werkte langs elkaar heen. Dus de structuren waren heel amorf. En het probleem, zo je wil, was dat Hitler ook niet echt duidelijk leiding gaf. Hij liet een beetje blijken wat hij wil en hij zei dingen. En dan ging iedereen dat op zijn eigen manier interpreteren en daarmee aan de slag.
En dat is dus eigenlijk een beschrijving van wat er feitelijk gebeurde in het hart van het Derde Rijk eigenlijk.
Klopt.
Je hebt dus, een goed voorbeeld is, je hebt wel 3 of 4 geheime diensten die elkaar allemaal, je hebt de Gestapo, de SD, en dan heb je er nog wel een paar.
Ja, de Abwehr.
En die werken elkaar allemaal tegen eigenlijk.
Ja.
En de SS, die doet ook weer zijn eigen ding natuurlijk.
Ja, dus en Hitler vond dat ook wel prettig, want omdat er zoveel onduidelijkheid was over verantwoordelijkheden, was uiteindelijk iedereen afhankelijk van de goedkeuring van de Führer, de leider Adolf Hitler, om te kunnen functioneren. Dus Hitler liet dat ook heel bewust zo bestaan. Maar wat krijg je, wat ontdekten nou die functionalisten, waarvan Martin Brosat, denk ik degene is die school, het eerder Duitse historicus Martin Brosat, de school echt op de kaart heeft gezet. Wat ontdekten die structuralisten nou? Of wat zagen ze? Omdat het zo'n chaotische, fluïde situatie was, ging iedereen doen wat ze dachten dat Hitler wilde. En iedereen dacht dat Hitler het meest tevreden zou zijn met een zo radicaal mogelijke oplossing van een probleem. Dus er was iets en daar moest iets aan gebeuren. En degene die dan uiteindelijk koos voor de meest radicale oplossing, en uiteindelijk was natuurlijk de meest radicale oplossing, we vergassen alle Joden, die dacht dat hij daarmee de goedkeuring van Hitler zou kunnen scoren. En zo kreeg je dat mensen binnen die verschillende machtsstructuren tegen elkaar gingen opbieden om zo met zo radicaal mogelijke oplossingen voor problemen te komen die Hitler zag.
Maar dat betekent dus dat je dus een over zich heen buitelende radicalisering hebt zonder dat daar in zekere zin een centraal bevel voor is gegeven.
Ja, dat klopt. De bekende punt is natuurlijk, heeft Hitler ooit een bevel gegeven tot de Holocaust? Nou, dat is in ieder geval schriftelijk niet overgeleverd. Er is wel een bevel bekend van Hitler als het gaat om het doden van mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap, om Duitsers zelf. in de jaren 30. Maar voor de rest zie je, zou ik maar zeggen, zijn er in de archieven geen vingerafdrukken van Hitler zelf te vinden. Maar je ziet dus inderdaad dat op deze manier die radicalisering vorm krijgt. En Hitler vindt het ook wel, die vindt het ook wel best natuurlijk.
Hij houdt het ook niet
tegen.
Nee,
hij zegt niet van ho, dit was nou ook weer niet de bedoeling. Want het was natuurlijk wel de bedoeling. Maar hij was ook, zal ik maar zeggen, te lui om zijn verbale haatoprispingen ook daadwerkelijk uit te werken tot een systeem van, nou oké, dan moeten dus treinen geregeld worden en dan moeten er kampen worden gebouwd waarin dit allemaal gebeurt. Dat was allemaal niets voor hem. Dus hij zaaide haat en hij brulde om zich heen en vervolgens ging iedereen daarmee aan de slag. En ik denk dat hier in het Westen het bekendste boek is waarin deze these wordt uitgewerkt. Dat is de Hitlerbiografie van Ian Kershaw. Die twee hele dikke delen. En Kershaw noemt dat die hele maatschappij er zo op is ingericht dat iedereen is working towards the Führer in the way he would have wanted. Dus iedereen komt Hitler tegemoet op de manier waarvan zij vermoeden dat hij dat zo zou willen. En dat is de centrale these van die Kershaw-biografie. En daarmee verklaart hij dus de radicalisering in het Derde Rijk.
Maar dan krijg je dus een soort Hitler als een soort halfgod op afstand.
Ja.
En allemaal ijverige gelovigen die dan maar hopen te doen wat de grote heer, dat ze dan zijn zegening krijgen.
Ja, en dat ze dus hun positie behouden. Want voordat je het weet, stond je op de keien anders natuurlijk ook. Er was weinig baanzekerheid in het Derde Rijk wat dat betreft.
Dus zonder, maar dat is dan ontstaan omdat Hitler in 1933 de macht greep eigenlijk.
Ja, en vervolgens het hele staatsapparaat in handen kreeg. En alle ambtenaren die niet wilden luisteren, die vertrokken of die werden eruit gegooid. En dus toen het staatsapparaat werd een verlenging van zijn partij en van zijn ideologie. En zo ging dus de hele Duitse samenleving die kant op.
En toen pas, het is dus niet de zondeweek, want dan kan je zeggen, ja, moet je kijken hoe ijverig die Duitsers zijn in het plegen van al die misdaden.
Ja.
Maar, want het keizerrijk of zo, of de Weimarrepubliek of verder terug, was heel anders georganiseerd.
Ja.
Het is een totaal nieuwe situatie in Duitsland.
Ja, het is deze situatie, is voor de duidelijkheid, is wel heel erg van de persoon en de persoonlijkheid van Hitler afhankelijk. Hij was een rabiate antisemiet. Daar waren er wel meer van. Maar hij was een rabiate antisemiet met heel gewelddadige fantasieën, zou je willen. Maar hij was er ook eentje die dus te beroerd was om goed leiding te geven. En daardoor kreeg je dus die radicalisering binnen het staatsapparaat en binnen de partij die uiteindelijk tot de Holocaust leidde. Dat zeggen dan dus de school van de functionalisten.
En maar het klinkt alsof deze historici wel een nieuwe kijk nemen. Want wat je aan het begin beschrijft, dan moet je gaan kijken hoe functioneren die organisaties en functioneert dat überhaupt? En bijna als een soort organisatiepsycholoog terug te kijken naar wat gebeurde er nou gewoon tussen die bestuurders, dus in al die onderlagen onder de top.
Dus er zit wel iets retorisch in, want die zondeweek die kijkt zeg maar naar 200 jaar Duitse geschiedenis. Die historische strijd die kijkt naar heel Europa, zeg maar. Maar zij kijken eigenlijk van hoe is het hoofdkwartier van Hitler georganiseerd eigenlijk.
En dus je kan zeggen dat in de eerste, dus die historikerstrijd en die zonderweek, daar gaat het om grote historische processen. En die functionalisten die kijken naar hoe doen mensen? Hoe werken structuren? En dat, dus je stapt naar een heel ander niveau van geschiedenisbedrijven. Het is, je zou bijna kunnen zeggen, het is kleinere geschiedenis. Maar misschien als verklaringsmodel, als verklaringsmodel ook minder spectaculair, zo je wil. Want het gaat niet over grote dingen. En het is niet iets, als je daartoe geneigd zou zijn, waarover je uitgebreid kan discussiëren in de kroeg. Dat kan over die eerste twee scholen, kan dat wel. En dit is natuurlijk veel ingewikkelder. En daar moet je heel veel archiefonderzoek voor doen. En dan inderdaad daar sociologische theorieën op loslaten. Het levert uiteindelijk wel interessante inzichten op. En ook inzichten die inmiddels wel vrij breed geaccepteerd zijn, denk ik.
Maar Hitler is dan niet de iedereen voortdrijvende demon, maar een soort satanische leegte in het midden eigenlijk.
Ja, klopt. Het is een zwart gat. Dat is ook zo'n cliché. Maar hij is inderdaad het centrum. En iedereen dwarrelt daar heel chaotisch omheen. En dat loopt in heel korte tijd volledig uit de hand.
En hiermee is Hitler dus weer meer gewoon op de voorgrond, gewoon als een Ik bedoel, zijn karakter maakt hier in wezen dus wel uit voor dat gruwelijke verloop uiteindelijk.
Want het is zijn hele heftige, gewelddadige antisemitisme. Zijn wraakzuchtigheid, ook over dat Duitsland de Eerste Wereldoorlog heeft verloren. Maar er waren meer mensen die dat hadden. Maar de combinatie met zijn karakter en de manier waarop de nazi-partij en later de nazi-staat functioneerde, dat maakt dit uniek inderdaad. En je kan zeggen, misschien als er een andere dictator aan de macht was gekomen, dan was er ook een Tweede Wereldoorlog uitgebroken. Maar niet op deze manier.
Maar dan begint het bijna een soort historisch ongeluk te worden.
Ja, maar ja, ik denk dat je dat ook wel kan stellen, dat het langskomen van Adolf Hitler is ook een historisch ongeluk inderdaad.
En want het is een bekende foefje in tijdreisverhalen. Is altijd de vraag van, als je je tijdreismachine hebt, wat is het eerste wat je er zou doen? En dan komt altijd de optie om baby Hitler toch te smoren in zijn wiegje voorbij. En dat klinkt voor een functionalist, is dat een redelijke optie, klinkt het, als je de Holocaust wil voorkomen?
Ja, en ik denk ook eerlijk gezegd dat dat ook een redelijke optie is. Want ervan uitgaan dat de Eerste Wereldoorlog was gebeurd en dat Duitsland die verloren had en dat ze het Verdrag van Versailles opgelegd hadden gekregen, waarin zij de complete schuld van de oorlog kregen en gigantisch veel herstelbetalingen moesten doen. Als dat allemaal was gebeurd, dan was er ook iemand opgestaan die voor revanche had gepleit en die vernedering had willen goedmaken. Dus na de Eerste Wereldoorlog was een Tweede Wereldoorlog onvermijdelijk. De richting die het uiteindelijk opging, namelijk dat het niet alleen een revancheoorlog was voor de Eerste Wereldoorlog, maar dat het combineerde met de Holocaust. Ik denk zeker dat de persoon van Hitler en zijn persoonlijkheid daar een belangrijke rol in hebben gespeeld.
En als je, daar ben ik wel benieuwd naar, als je nou deze historici hebben allemaal hun werk aan ons gegeven, hebben allemaal hun licht geschenen. Als je ziet dat interpretaties zo kunnen verschillen, dat met dezelfde feiten in wezen, maar andere perspectieven er andere uitkomsten komen. Wat zegt dat ons over de geschiedenis als wetenschap?
Dat het geen wiskunde is. En dat de wetenschappelijkheid van de geschiedenis zit in de methode waarmee je werkt. En dus dat je een wetenschappelijke methode hebt, dat je bronnen gebruikt. Zegt wat je daarmee doet, hoe je die interpreteert. En dan gaat het los, dan begint de discussie.
En dat je open staat voor kritiek vervolgens.
Ja.
En dat je dus want jij vat het nu allemaal heel snel samen in echt een paar kwartier. Maar dat zijn dus enorme congressen geweest waarin alles uitgebeten werd. En al die mensen die dan de ene theorie moesten zich dan verdedigen tegen anderen.
En ook echt boos, hè? Dat waren wel echt rode hoofden, zal ik maar zeggen.
Maar en dat was natuurlijk een hoop emotie, maar toch altijd weer terug van maar hoe verklaar je dan wat er in München is gebeurd dan en dan? Dat past toch niet in jouw theorie? Nou, moet je dat weer oplossen. En dat is dus niet van een exactheid van een laboratorium waarin je dan de hoeveelheid bacteriën die gekweekt worden kunt tellen. Het is veel meer dat je gewoon heel goed moet nadenken over wat betekent het. Wat betekent het eigenlijk om een totalitair regime te hebben? Je verzint daar een theorie over. En dan zegt iemand, maar wat bedoel je nou eigenlijk met totalitair? Is dit dan totalitair? Is dat dan totalitair? En daardoor wordt het soms ongelooflijk ingewikkeld. Ik zag in de voorbereiding hier hele discussie over, hoeveel verzet was er eigenlijk tegen Hitler in Duitsland? En dan krijg je een enorme discussie over, wat is verzet eigenlijk? Is dat je gewapende hand? Of als je zeg maar een beetje moppert, is dat dan ook al verzet? Dat zijn allerlei theorieën over. En dan kan je dan wegvoeren als gedetailleerd. Maar het zijn allemaal bouwstenen om een antwoord te geven op een vraag die vrijwel iedereen bezighoudt. Hoe is het mogelijk? Het is een van de kernkwesties van de geschiedschrijving. Hoe is het mogelijk dat in Duitsland zulke misdaden zijn begaan? En dat er ook, laten we het niet vergeten, in de landen daaromheen heel veel mensen aan meegeholpen hebben ook.
Ja.
En als je de geschiedenis een rapportcijfer zou moeten geven, misschien een beetje een platte vraag, maar hebben we waardevolle inzichten gekregen uiteindelijk?
Ik denk het wel. Ik moet zeggen dat ik als Alfa als historicus altijd met een beetje minderwaardigheidsgevoel over de wetenschapsredactie loop ten opzichte van mijn collega's die zich bezighouden met wat dan echt de harde wetenschap is. Maar ik denk toch dat de geschiedenis zich ontwikkeld heeft in de afgelopen decennia. Dat het instrumentarium is uitgebreid. Dat de methoden beter en inzichtelijker zijn geworden. Dus ik vind dat de geschiedenis best een goed figuur slaat als het gaat om het verklaren van Hitler, Nazi-Duitsland, de Holocaust. Dus een cijfer 8+.
Ja, een dikke 8 zou ik ook geven, ja.
Ga jij ooit nog verrast worden door een Hitler-biografie, Bart?
Nee, ik betwijfel ook of ik de volgende Hitler-biografie, als die uitkomt, of ik die ga kopen überhaupt. Ik ben er wel een beetje klaar mee.
Jouw boekenkast is af.
Wat dat betreft, ik denk niet dat het Hitler-plankje nog veel zal groeien, nee.
Oké. Bedankt Hendrik en Bart dat jullie hier kwamen vertellen over de geschiedenis, over Hitler. Bedankt ook Else van Driel voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. En wil je ons nou laten weten wat je van deze aflevering vond of wat je nog eens graag zou willen horen? Stuur dan eens een mailtje naar podcast@nrc.nl of volg ons op Twitter via @nrcwetenschap. En dan zien we je daar. Tot volgende week.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.